gehaald wordt door de omstandigheden van het leven. Dat je dan ineens bij Rafel de Rivier pas veel later komt dan dat je zelf zou willen. Even die dingen wegdoen hoor, want ik voel me een klein beetje ingesloten staan. Mag ik even aan jullie wat vragen? Hier staat, ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam, dat weten we, dat is natuurlijk geweldig om te zingen. Onnoembaar aanwezig. Wat denk je dan aan? Onnoembaar aanwezig betekent voor mij iets als, dat is dus niet met woorden uit te drukken. En ik ga dat even wat plastisch vertalen. Dat is dus niet iets van een, hey, dat weet ik heel zeker en zo staat het in de Bijbel en dit is het. Dat is noembaar. Ondoenbaar aanwezig is voor mij iets van die verwondering, wat ook in dat lied naar voren komt. Hij is er. Ik zou niet eens weten hoe ik dat moet zeggen. En in die context wil ik met jullie praten over oud en nieuw. En dan mag je naar mijn dia's gaan. Ja, ja maar ik moet voor die camera staan. Is dit beter? Ja, oké, ik zal hier blijven. Oh, kijk eens, ik kan gelijk zien of ik goed sta. Ja, mooi. Ik ga je controleren, Ankie. Verstandig oud en nieuw, daar wil ik het met jullie over hebben. Ik wil met jullie over oud en nieuw praten en natuurlijk niet over, als het gaat over verstandig van jongens, geen vuurwerk kopen, dat moet je niet doen, joh, al die rommel en die troep kost ook geld. En er gebeuren zoveel ongelukken mee. Daar gaan we het niet over hebben, dat is niet mijn taak. En ik wil het veel meer doen aan de hand van een hele korte tekst. En ik heb maar één tekst voor jullie. Zullen we die eens opslaan? Efeze 5 vers 17. Daar staat, wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Dat is een mooie tekst, hè? Maar er staat iets raars. Iets van, wees niet onverstandig. Maar, en dan komt het verstandige, probeer te begrijpen wat de Heer wil. Dat is een stukje tekst over de geestelijke wapenrusting van Efeze 5. Waar Paulus dus praat over de strijd die we als christenen hebben in de wereld. En waar je wapenrusting over aan moet doen. En noem maar op. En dat kunnen we allemaal heel mooi technisch uitleggen. Hè. Dan halen we Romeinse soldaten bij. En dan gaan we dat allemaal keurig vertellen wat dat betekent. Maar dan sluit hij af met je. Wees nou niet onverstandig. Maar probeer de wil van God te begrijpen. En wat ik zo mooi vind, is staat er, nee, nog niet, nee, zover ben ik helemaal nog niet. Wat hij zegt is niet, weet zeker wat de wil van God is, maar probeer te begrijpen. En ik hoop dat je daarin kan horen van, daar zit een soort bemoediging in, van iets waar je naartoe wil. En niet iets van, dat heb ik in mijn broekzak zitten, ik weet het allemaal precies. Wat een klein beetje onze protestantse houding is. Hè? Wij weten het altijd zo goed. En ik probeer meer te begrijpen wat de Heer wil. Daar zit de ruimte in van, misschien is het wel zo. Ik geloof dat hij die kant op gaat. En ik zie wel of het die kant is. Maar het kan ook nog wel een klein beetje meer naar links gaan. Ik probeer het te begrijpen. Ik probeer te begrijpen wat de wil van God in mijn leven is. Laten we eens naar oud en nieuw gaan. Je kan bij oud en nieuw gaan kijken naar het feest van vuurwerk en van goede voornemens. Ik word er altijd een beetje onpasselijk van als we weer beginnen met ik ga dit nieuwe jaar proberen te stoppen met. Waarom zou dat met een nieuw jaar wel lukken als het door het jaar heen niet lukt? Zoals Ad in de voordienst al zei van, ja, eigenlijk is deze zondag, morgen is het weer maandag, en na oud en nieuw. Ik weet niet wat jullie hebben met oud en nieuw, maar ik vind altijd een beetje apart feest. Ik weet ook niet precies wat ik dan vier. Maar het is wel goed om momenten te hebben van afsluiten. En momenten van herstart, van met nieuwe periode ingaan met goede moed. En alles is het goed wat zou nou bij je passen als je dat oude jaar afsluit en naar een nieuw jaar gaat kijken. Als je nou even stilstaat en je kijkt naar het jaar dat achter je ligt. Doe je dat nou met een negatieve blik? Waar we ook aandacht aan gaven. Wat is er allemaal gebeurd het afgelopen jaar? En dan kan je naar het nieuws kijken. Nou, dan kan je één ellendebak. Hoop oorlog, hoop nare dingen. Maar ook goede dingen. Hoe kijk je daarnaar? Wat ging er allemaal fout? Of sta je stil bij welke zegen God je allemaal gegeven heeft? En vaak vinden wij dat die balans niet in orde is. Wat eigenlijk heel egocentrisch is, want we zitten hier allemaal gezond en wel netjes in de zaal. En ik weet niet hoe jullie naar kijken, maar uiteindelijk is dat ook maar één groot stuk zegen en genade, of niet? Welke bril zet je op? Sta je even stil bij wat God aan zegen gegeven heeft? En is jouw focus dankbaarheid? Toen ik mijn vrouw verloor, toen kwam ik tot de ontdekking van dat dankbaarheid eigenlijk de enige oplossing is. En de enige antwoord is op genade. En ik ben niet dankbaar voor dat mijn vrouw gestorven is. Ik ben dankbaar dat God in die situatie voortdurend aanwezig is. Dat maakt de situatie een stuk lichter of anders. Het blijft nog steeds een groot verdriet. Maar zegen en verdriet, zegen en teleurstelling kunnen heus hand in hand gaan. En wij hebben natuurlijk een klein beetje die wereldse gedachte dat die dingen tegenover elkaar staan. In de aanbidding vond ik dat zo mooi. Terecht beginnen met het erkennen dat er negatieve dingen zijn. Als je terugkijkt dan, hè, boep, komt dat eerste, je verdriet komt naar boven. Maar dan rustig afwenden en langzaam in je aanbidding naar Jezus toe gaan. En uiteindelijk komen met van u bent eindeloos mooi. Daar draait het toch om. De focus op, ik zal er zijn, die belofte. Ik weet niet hoe u er zal zijn, maar u zal er zijn. Dat is een belofte. Dat is natuurlijk een, als ik het overlijden van mijn vrouw nog eens naar voren mag halen. Ja, dat wil je niet. Nuchtere waarheid eens. Eens komt voor ons allemaal die dag dat we er niet zullen zijn. Daar zongen we ook over. Als ik straks bij u ben. Ben ik dat? Nee? Oké. Nee, jij bent het nooit, joh. Nee. Hoe kijk je naar de dingen? En kan je die vanuit dankbaarheid oppakken? Ik zal er zijn. Paulus schrijft die tekst naar zijn lievelingsgemeente Efeze. Efeze is voor hem de tekst, of de gemeente waar hij het meest uit bereikt heeft. Hij is daar 3-4 jaar geweest. En vanuit Efeze zijn heel veel andere gemeentes gestart. En dat was zijn moedergemeente voor alle gemeentes die er waren. Net zoals Antiochië. Hij had ook een andere gemeente, die heette Korinthe. Daar had hij alleen maar hoofdpijn van. Maar die had hij ook lief, want die schrijft hij keurige brieven. En in beide brieven schrijft hij dat strijd een onderdeel is. In Korinthe pakt hij dat wat harder aan. En zegt hij ook, jongens, jullie moeten die wet lopen. En in Efeze zegt hij, draag nou die wapenrusting, wees voorbereid op. Het gaat niet van een leien dakkie. Er komt strijd. Ook in het komende jaar zullen er dingen zijn die tegenzitten. En dan zegt hij, wees niet onverstandig. Maar probeer te begrijpen wat de wil van God is. Met andere woorden, kijk naar de Heer. Wat was in jouw leven en in het leven van de gemeente nou precies de wil van de Heer? Kunnen we dat samenvatten? Want we zeggen iedere keer, de Heer is aanwezig en noem maar op. Dus de Heer zal ook aanwezig geweest zijn. En mogen we dan ook de wil van de Heer eruit halen? En dan moet ik even terug naar dat begin. Dat lied wat we zongen. Onuitsprekelijk. Onnoembaar. Want bij de wil van God hebben wij protestanten en evangelische een soort heel concreet zwart-wit beeld. De wil van de Heer is dat je links afslaat. Terwijl ik denk, de wil van de Heer is dat hij met je meeloopt en een bepaalde kant op gaat. Je gaat naar het noorden. En dat kan Berlijn zijn, maar dat kan ook Den Helder zijn. Dat is het noorden. En wij denken bij de wil van God vaak van, het is 2 ons en 3 gram en meer niet. Hè? Dat is heel exact. Die wil van God is misschien wel wat ruimer, wat verwonderlijker. Als ik die tekst mag omzetten, dan mag ik naar de volgende. In een advies, dan zou ik zeggen, wees niet onverstandig, maar probeer de wil van de Heer te begrijpen. Dan zou ik zeggen, als je verstandig bent, kijk je wat God in het afgelopen jaar heeft gedaan. En kijk je voor het nieuwe jaar uit naar wat hij gaat doen. Wat heeft God in het afgelopen jaar in jouw leven gedaan? En daar focus je op, want dan kom je tot dankbaarheid. Dit was goed, dit was fijn. Dit heeft de Heer gedaan. In mijn leven en in onze gemeente. Je kan ook kijken naar het nieuwe jaar. Wat gaat de Heer doen? En wat zou de wil van de Heer voor mijn leven zijn, dat komende jaar? Je zegt, daar wil ik naartoe. En ook voor ons als gemeente. Dat is natuurlijk een goed advies, of niet? Jullie kijken me ineens aan van, wat gaat er gebeuren? Want de wil van de Heer, zegt het Nieuwe Testament, is het goede, is rechtvaardig, is vrede. Dat zijn geen slechte dingen. Het enge is natuurlijk dat wij graag willen dat de wil van de Heer mijn wil is. Een grotere Mercedes, een zwembad voor mijn deur, meer salaris, altijd gezond. En dan weten we van tevoren wel, dat gaat niet gebeuren. En daarom zegt Paulus, probeer nou te begrijpen wat de Heer wil, want dan wandel je in die goede weg. Nou zou ik kunnen stoppen bij dit advies. En gewoon zeggen, jongens, ga naar huis en probeer de wil van de Heer te begrijpen. Maar er zit natuurlijk een context aan vast. En die context is dat dat vaak midden in strijdgewoel is. Want die tekst staat ook in de context van strijd. En dat het nog niet zo makkelijk is om dan te weten wat de wil van de Heer is. Want in strijd, man, dan kan ons hart behoorlijk onrustig zijn. En lopen we vaak tegen onze eigen tekortkoming op. Paulus' advies is dan ook een advies na zijn oproep om de geestelijke strijd altijd maar weer aan te pakken. En besef dat je een geestelijke wapenrusting hebt. En ik ga jullie niet oproepen tot strijden, integendeel, maar de houding waarmee je in het leven staat. Dus laten we eens gaan kijken naar die strijd. Is er een strijd? Nou en of. Diezelfde brief, hè, Efeze, zegt het volgende in Efeze 3 vers 10. Dat is leuk zeg, zo'n ding, kan ik zo meelezen. Zo zal nu door de kerk, de gemeente, de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. En dan kan ik mijn aandacht gaan geven aan al die vorsten en heersers. Nou, dat mag Albert doen van Cleansing Stream, die hebben daar wat meer verstand van, denk ik. Maar ik wil focussen op wat de gemeente is. Jij en ik zijn bij elkaar geroepen. En iets heel wonderlijks is dat de Heilige Geest ons gebruikt om iets van God in deze wereld te laten zien. Waar of niet? Dat is toch ook wat we als missionaire gemeente altijd willen zijn. We laten iets van de goedheid van God zien aan onze buren, aan onze buurt of in onze maatschappij. We kunnen als gemeente niet onafhankelijk van de maatschappij gaan staan. Dat is het enge, dan worden we een kerkje. Waar een clubje samenkomt die het alleen maar voor zichzelf goed heeft. Nee, juist door de gemeente, door jou en mij, wil God laten zien dat hij God is. Dat geloven we toch allemaal. Een van de kenwaarden van natuurlijk wat eraan voor staat. Dan zegt Paulus dat. Dat betekent dat de kerk, en als wij gemeente willen zijn, dat we altijd in geestelijke strijd verwikkeld zijn. Dan kom je niet onderuit. Satan zal altijd proberen de kerk kapot te maken. Waarom? Heel simpel, omdat dat zijn taak is. Omdat dat zijn identiteit is. Hij strijdt tegen God en dus ook tegen de manier waarop God zichtbaar wordt in deze wereld. Dus mijn vader zei wel eens heel schokkerend: de gemeente is een mooi concept, maar er moesten geen mensen in zitten. En mijn vader was een specialist als het ging over de gemeente. Dat kon hij ook zo zeggen, de gemeente. Dan ging er een dal in zijn stem. En ja, die heeft mij wel geleerd wat de gemeente is. Dit was ook een van zijn lievelingsteksten. En dan zei hij, ja, de gemeente, mooi concept van de Heer. Maar er moesten geen mensen in zitten. Want daar zaten altijd de problemen. Hij zocht de problemen niet in de hemelsferen, of in machten, of in de boze, of wat dan ook. Nee, dan zei hij, het vervelende is dat die machten en heersers ons aanraken en dat we soms slachtoffer zijn van wat Satan doet. En dat we dus conflicten krijgen en dat we dus niet goed omgaan met elkaar of wat dan ook. Dat doe ik en dat doe jij ook. Als je het niet gelooft, laten we dan een jaartje of 2, 3 met elkaar optrekken. En let maar op, ineens kunnen er spanningen komen. Spanning in huwelijk, spanning in vriendschappen, spanning in lidmaatschap, spanning in theologie, spanning in, en je kan het opnoemen. En als je door hebt van wacht even, daar zit een gedachte achter en daar zit een strijd achter, ben je een hele stap verder. De geestelijke strijd die wij voeren wordt helaas zichtbaar in ons en in onze relaties. Simpel, omdat God, of omdat Satan erop uit is het beeld van God te vernietigen. En wij zijn beelddragers van God. Als je dat begrijpt, ben ik nog steeds een beelddrager van God in de dingen die ik doe en hoe ik omga met de ander. Dus wat is de uitdaging daarvoor? De uitdaging is om in de tegenovergestelde geest van de wereld een strijd te voeren. Ook in de wereld is strijd. Op alle vlakken. Economie, maatschappelijk, politiek, noem het maar uit, wereldwijd. Wie is hier de grootste baas? Het gaat altijd om strijd. De wereld die strijdt met bepaalde middelen. Een van de strijdtonelen die voor ons op dit moment het meest duidelijk is, is polarisatie. De wereld polariseert enorm. Van zwarte piet discussies tot en met windmolens. Overal gaan we ruzie over maken en trekken we de boel heel erg uit elkaar. En heel zwart-wit tegenover elkaar. He, als je tegenwoordig zegt dat iemand geen zwarte piet mag vieren. Nou, dan kom je echt aan de identiteit van onze tradities en Nederlandschap. He. Pas even op. En als je zegt, nee, ik wil alleen maar kleurpieten. Of als je zegt, ik wil geen windmolens meer. Mensen, een enorme polarisatie. Die polarisatie uit zich ook in nationalisme. Wij Nederlanders. En al dat importvolk wat maar binnenkomt. Het wordt tegenover elkaar gezet. Exclusivisme. Kan ook in de gemeente komen. Wij zijn de ware gemeente. Je moet zijn zoals wij zijn. En jij hoort daar niet bij. Iets wat in de wereld het strijdtoneel laat zien. Wat ook heel veel voorkomt is controle. Controle blijven houden. Meneer Rutte, doe je best. En hoe doe je dat? Nou, door te ontkennen dat je wist dat er 70 mensen om zijn gekomen bij een bom laten vallen in Irak. Wist u dat wij in oorlog waren met Irak? Of in Syrië? Dat wij bommen hebben gegooid? Dat hoor je niet. Nee, we staan achter de politiek van, hè, lekker. Maar ondertussen hebben we het wel gedaan. En dan lekt dat uit. En dan moest een premier zeggen, wist u ervan? Dus dan moet ik even nakijken wat er in mijn notitie staat. Kunt u zich voorstellen? Komt iemand van, joh, het is een beetje fout gegaan. We hebben burgerdoelen plat gerooid. Er zijn 70 mensen omgekomen. Oh, ja, hoe hou ik dit onder controle? Want als ik dat nu bekend maak, ben ik morgen geen premier meer. Dus weet je wat, we schuiven het onder het matje. En als het 7 jaar later uitkomt, dan zeg ik, ik zou niet weten of ik het toen geweten heb. Meen je dat nou?
Meen je dat nou? Als je dat hoort, dat je dat vergeet. Nee, er is toen wel gemeld dat er burgerslachtoffers waren, maar we wisten niet precies hoeveel. En dan loodsen we dat even onder controle door de Tweede Kamer heen en kunnen we lekker onze posities vasthouden. Heerlijk, hè? En soms doen we dat in de kerk ook. En maar controle houden, posities vasthouden enzovoorts. Heersen. Om je eigen ikkie te beschermen. Controle, heersen, manipuleren. We kennen het wel, politieke spelletjes. Winnen ten koste van een ander. Weet u dat het met onze economie stukken beter gaat? Dat horen we ook, hè, op televisie. Maar we horen er niet bij dat dat ten koste gaat van de arme landen en de armere mensen. Dat onze economie gaat beter, maar de kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter. Wacht even. Dat is een manier van strijd voeren die de wereld doet. Waar gaat het daarbij om? Als je dit rijtje zo eens opziet. Eigenlijk maar om één ding. Ik, mij en mezelf. Ik eerst en dan de ander. America first and that's it. De rest kan stikken. Ten koste van anderen. En dan kan je 100 keer praten wat je wil, maar ik geloof niet dat dat erg bijbels is. Nationalisme. Nederland eerst, wij Nederlanders, wacht even, je maakt jezelf exclusief. En we zien dat dagelijks op ons nieuws en dagelijks worden wij ermee geconfronteerd. En de grote strijd is daar niet in mee te gaan. Het is niet de waarheid, het is niet de weg, het is niet de wil van God. Dat het gebeurt, ja, het gebeurt. En dat ik soms meedoe, ja, helaas. Soms heb ik het niet eens in de gaten. Ik sta midden in die wereld en ik word erdoor beïnvloed. En dat overkomt mij ook. Maar ik wil wel openstaan om de wil van God te proberen te begrijpen. En daarin mee te gaan. Ik wil niet dat die machten controle over mij krijgen. Dus hoe doen christenen dat? Christenen die vragen zich allereerst af. Wacht even, wat is dat die winnen? Wat is dat eigenlijk? Wanneer heb je gewonnen? Mijn overleden vrouw vroeg dat altijd. Henk, wat wil je daarmee bereiken als je bijvoorbeeld een discussie aangaat? Wil je gelijk hebben? En wat fijn als je gelijk hebt, hè? Wat levert dat op? Ben je dan een stap verder? In liefde en in genade en in vriendschap? En vaak, wacht even. God vroeg aan Jona, Jona, ben je boos? Ja, ik ben heel erg boos, terecht. Want dat volk heeft mijn volk vermoord en dan moet ik daar de boodschap gaan brengen. En dan zegt God terecht, Jona, ben je terecht boos? En dan eindigt dat boek met van, en kijk nou eens naar ik, naar mij. Zal ik niet barmhartig zijn over... En dan komt er een hele andere houding. Die houding is niet ik, maar die houding is ik kijk naar die ander. Wat voor die ander beter is. Een christen laat zich dus geen zand in de ogen strooien. Probeert dat weg te poetsen. En een christen heeft een heel andere kijk op succes en op winnen. Ad en ik hebben daar wel eens moeite mee. Dan kijk je naar andere kerken. En dan denken we, een andere kerk die veel meer leden heeft, doet het beter. Of een andere kerk die meer geld heeft, doet het beter. Of een andere kerk die een, weet ik veel wat, een bus heeft om de straatmensen op te ramen, die doet het beter. Die heeft succes. Maar kijkt God zo? Wie van jullie vindt Jeremia een geweldige profeet? Man, wat heeft die man mooie dingen gezegd. Dit zijn de dingen die ik voor jullie wens, het goede, weet je wel. Bid voor de stad en dat soort zaken. Maar weten jullie dat Jeremia 40 jaar gepreekt heeft en nooit één bekeerling heeft gezien? Nooit één bekeerling. Nooit één keer iemand zei, je hebt gelijk, je spreekt namens God. En maar 40 jaar preken. Die boodschap is een keer naar mij toegekomen als voorganger. Ik dacht, zo de mythes. Je zal toch 40 jaar preken en niemand die naar je luistert. En je weet, dit is wat ik van de Heer moet doen. Was kerst een gewonnen strijd? Want de strijd begon bij kerst. Weet je nog, Herodes en die kindjes? God komt op aarde in de meest kwetsbare vorm. Hebben we net gevierd. Beetje dom van hem, toch? Maar ja, God kan je niet dom noemen. Maar als God had gekomen, had hij toch ook kunnen komen als een geweldige strijder. Nee, hij komt als het meest kwetsbare, een kleine baby. En zo stapt hij de strijd in. Dus kerst was misschien wel de overwinning. Die koppelen wij gelijk aan het kruis, hoewel was het kruis een overwinning. Met de dood. Ja, met de opstanding. Zie je dat het hele christendom soms hangt aan juist verliezen is de overwinning. Juist dat andere, daar zit de overwinning in verborgen. De rijkdom van God zit soms meer verborgen in de armoede van ons dan dat we denken in de rijkdom die wij kennen. Of niet soms. Is de zegen als de Heer je een nieuwe Mercedes geeft een mooiere zegen dan dat God je vrede geeft midden in de strijd? Poeh, dan weet ik het wel. En laat je dus geen zand in je ogen strooien door de meer wereldse maatstaven. Een christen probeert de wil van God, de wil van de Heer te volgen. En die wil is altijd de tegenovergestelde geest. Kom maar. Dus als de wereld polariseert, wat doen wij dan? Dan gaan wij bruggen bouwen en we gaan verzoenen. Dus juist die mensen die tegenover Zwarte Piet staan en voor Zwarte Piet staan, die proberen we bij elkaar te brengen en van, heb elkaar de lief. Ik denk dat dat een veel betere oplossing is. Uitsluiten. De Marokkaan niet meer welkom heten. Je hoort er niet bij. Nee, je hoort er wel bij. Uitsluiten op welke grond ook is nooit goed. God is een hele inclusieve God, of niet soms. Een van de nieuwste dingen die echt naar voren komt. Inclusief leren denken. Heersen. De Bijbel zegt, dat moet je niet doen, joh. Je moet gaan dienen. Juist in dienen zit de overwinning en niet in heersen. Je zal veel meer vrede krijgen als je dient dan wanneer je heerst. Ik geloof dat ook. Gaat het om het eigen ego? Nee, het gaat juist om die ander. Een van de grote ontdekkingen ook, die ik steeds weer maak. Als je liefde geeft aan een ander, zul je ontdekken dat je zelf het meest gezegend wordt. Ook zo'n rare paradox, hè? Terwijl als je eerst aan jezelf denkt, zul je ontdekken dat je alleen maar arm bent. Voortdurend alleen maar met jezelf bezig zijn, maak je een hele arme en eenzame persoon. Er is geen grotere aanwezigheid van de Heer in mijn leven geweest dan in het dienen toen mijn vrouw overleed. Ik heb nog nooit zo de aanwezigheid van God meegemaakt als toen. Soms verlangen naar terug. En het komt nooit meer. Tenzij mijn toekomstige vrouw weer komt te overlijden of zoiets. Zo paradoxaal. Midden in het grootste verdriet liet God zien dat hij er het dichtst bij was. Ik zal er zijn. Ik ben er middenin. Alleen wij willen dat er middenin niet. Toch? En dat is goed. Dat willen we ook niet. Maar dat komt vanzelf al in de strijd een keer naar voren. En dan zal God er zijn. Dus wij sluiten mensen niet uit. Wij heersen niet. Wij dienen. Als er gemanipuleerd wordt, blijven wij integer. Het gaat niet om ons eigen ego. Het gaat bij ons om die ander. Een christen staat in deze wereld in een uniform. Het leger des heils doet dat letterlijk, hè? Die hebben het leger des heils. Toen de tijd vond ik dat een Nou, dan moet je echt naar mijn kinderjaren gaan. Toen paste dat wel in de maatschappij. Nu past dat niet meer om met zo'n uniformpje te lopen, vind ik. Dat maakt het niet duidelijker. Voor de mensen ook niet iets van erkenning van gezag. Maar het leger des heils, het leger van het heil van God, het leger van de wil van God, hoe ziet dat eruit? Want dat is het leger van het andersom koninkrijk. Het koninkrijk van God kent een leger. En dat leger werkt precies andersom als een leger in onze maatschappij. Want dat leger wint door genade, liefde en vrede. Als je die drie sleutels pakt, of liefde, aanvaarding en vergeving, kan je ook wel lekker nemen, maar dat is zo plat gepreekt binnen Rafael. Gewoon door liefde, genade, vrede. Zalig zijn de vredestichters. Want genade, liefde en vrede zijn de kenmerken van het koninkrijk van de hemel. Een christen strekt zich uit wat er in de wereld of in de hemel realiteit wordt, dat dat ook de realiteit wordt in ons dagelijks leven. Wij weten, in de hemel heerst liefde, genade en vrede. Niemand in de hemel of komt in de hemel zonder de genade. Niemand in de hemel is niet geliefd. En in de hemel is altijd vrede. Toch? En die hemel willen wij op aarde. Toch? Dus hanteren we dezelfde normen en waarden als in de hemel. Laat dat even zinken. Want heel vaak vertalen wij weer onze wil en zeggen we dan, dat is wat de hemel wil en dat willen wij dus ook. Nee, dan zullen we die sleutels, genade, vrede en de liefde erop los moeten maar laten. We zeggen het ook vaak, hè? Zoals in de hemel, zo ook hier op aarde. We hebben het vanmorgen zelfs nog gebeden. Zoals het in de hemel gedaan wordt, zo doen wij het hier. Dat is de normale vertaling. Want heel gemakkelijk kan je bidden, Vader, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook hier op aarde. En dan hobbelen we gauw door. En denken we, en de wil van mij moet uw wil zijn, Vader. En die willen we dan op aarde zien. Maar zoals in de hemel betekent als in de hemel, alles gaat door de bril van liefde, genade en vrede, dan gaan wij dat ook doen. Dus als we polarisatie tegenkomen, zoeken wij de liefde en de genade en de vrede van de Heer. Dus hebben we genade met andersdenkenden. Dus trekken we uit in liefde en zoeken we de vrede. Wat is dan die wil van de Vader? Hoe kan je dat nou wat korter zeggen? Nou, Jezus zegt het heel kort. Je zegt, God liefhebben en je naaste als jezelf. Doe dat nou maar. Dan doe je echt de wil van de Vader. En wij zeggen allemaal, amen, toch? En chips, dat is niet makkelijk. Het eerste niet en het tweede ook niet. God liefhebben boven alles, met heel je verstand, met alles wat in je is. Wauw. Daar begint wat. En laat ik daar nou even nadruk op leggen. Ik zeg niet veel over God weten. Ik heb het over God liefhebben. Hem liefhebben. Ik heb dan gelijk een conflict van chips, besteed ik wel genoeg tijd aan hem? En dan kom ik ineens in mijn oude opvoeding terecht van, oh, dan moet ik de Bijbel lezen. Dat is net zoiets als tegen je vrouw zeggen van, ik moet jou lief hebben. Oh, chips, ik moet een bosje bloemen voor je kopen. Want het is me geleerd dat je dat één keer in de week moet doen. Dus hier heb ik een bosje bloemen, zie je wel dat ik van jou. Nee, het is een relationeel probleem. Dus ik heb geprobeerd de wil van de Heer te verstaan door te zeggen, Heer, ik weet dat u 24 uur per dag bij me bent en ik wil 24 uur per dag stille tijd hebben met u. Ik wil 24 uur per dag leren open te staan voor wat u zegt. Want ik heb u lief. Net zoals dat, jullie weten dat ik verkering heb, ik ga binnenkort trouwen, dus dat wordt heel leuk. Ja, die dame, die is voortdurend in mijn gedachten. Weet je waarom? Omdat ik 's morgens verliefd ben. En ik kies er iedere dag weer voor om opnieuw verliefd te zijn op haar en God lief te hebben. Daar kan je voor kiezen. God, ik heb u lief. Ik wil u lief hebben. Ik wil u alleen maar meer lief hebben. Ik verlang naar u. Dat zingen we ook in aanbidding. Dat is de eerste stap. En de tweede stap is in die ander lief hebben als jezelf. En het hele vervelende is, lees het maar na, tegelijk is dan de vraag, en wie is dan wel mijn naaste? Ja, chips. Bij Jezus werd die vraag ook even gesteld. En toen nam Jezus een Samaritaan, een Marokkaan zouden wij kunnen zeggen, en die laat hier wat gekke dingen doen. En dan zegt hij, en wie was nou de naaste van? Is veel meer de vraag, wil jij de naaste van die ander zijn? Wil je dat? Kan je daarvoor kiezen? Wil je de naaste zijn van die Marokkaan? Wil je de naaste zijn van die Zwarte Piet-vent? Wil je de naaste zijn van Wilders? Dat zou ik een hele moeilijke vinden als die naast me woont. Maar wel, wacht even, dit is wat u van me vraagt. Wilt u dat? En wil ik dat? Jezus zegt, als je God lief hebt en je naast als jezelf, als je dat doet, dan win je. Dan heb je altijd succes. En dan voldoe je aan de gehele wet en aan alle profeten. Bingo, einde verhaal over de Bijbel. God lief hebben en je naast als jezelf, is er geen wet meer die jou veroordeelt. Is er ook niemand meer kan zeggen dat je het niet goed doet. Ja, ik denk dat dat waar is. Maar ik denk dat heel veel mensen zullen zeggen, jij doet het niet goed. Want er zijn genoeg mensen die vinden dat op basis van de wet of profeten je wel kan uitsluiten, wel kan heersen, wel kan. Dat is namelijk het vervelende hoe Satan in onze levens kan werken. Wil je het wat langer dan God lief hebben en als jezelf? Nou, dan krijgen jullie het komende jaar behoorlijk wat van te horen. Het manifest van Jezus. De bergrede. Die is wat verder. Die gaat naar de praktijk toe. De preek waarin Jezus laat zien hoe de hemel op aarde kan functioneren. Weet je wel die teksten van die andere wang toekeren? Wel lastig, hè? Je krijgt een lel om je oren en dan zeg je, joh, deze kant kan ook nog. Oef. Ik heb het wel moeilijk mee, hoor. Als iemand me mept, dan map ik graag terug. En liefst nog wat harder. Dat is wel mijn eerste reactie. Maar ik moet met liefde, genade en vrede reageren. Dus ik probeer de wil van de Heer dan te verstaan. En soms lukt me dat en vaak ook niet. Die extra mijl lopen. En als iemand om je jas vraagt, geef hem ook je hemd. Ik heb met handen mijn verloofde wat problemen, niet problemen, maar die dagelijkse situaties van, je kent het wel, hè? Kinderen. Kinderen die zeggen, pap, mag ik wat van je lenen? Of goede vrienden die wat van je willen lenen. Nou, ik ben niet rijk, maar iets lenen kan altijd wel. Leen je nou met de houding dat het nooit meer terugkomt, of leen je, toch? Iets wat de Bijbel zegt, wat de bergrede ook zegt. Dan gaat de Bijbel, of de bergrede gaat in, op vergeven en noem maar op. En dan eindigt Jezus met die zaligspreking. Hè? Zalig ben je als je aan het einde van je Latijn bent. Want hoe minder van jou, hoe meer ruimte voor God. Ach, ja, dat is waar. Ik zal er zijn, kan alleen maar wanneer dit ikje er bijna niet meer is. Jean-Jacques Chaumont zei op een herberg een keer, uiteindelijk als je dood bent, is er alleen nog maar ruimte voor God in je. Als jouw ikkie echt sterft. Dat is waar. En onze strijd in het leven is dus veel meer een strijd vaak tegen onszelf en tegen de manieren van de wereld, dan dat we denken dat er een vijand buiten ons is. Ik weet dat Atten er in het nieuwe jaar over met jullie gaat nadenken. en samen de wil van de Heer voor jullie probeert te ontdekken. En ik wens jullie daar Gods rijke zegen mee toe. Meen ik echt. Dat is een goed pad wat jullie uitkiezen. Want het is een heel verstandig besluit. Probeer te verstaan wat de wil van de Heer is. Wat een geweldig, geweldig iets. Daarom wil ik met jullie afsluiten. En dan wil ik afsluiten wat ik zelf zie als de wil van de Heer. En dan probeer ik, zonder dat ik dat uit een positie wil zeggen, maar wel zoals ik in het leven sta. Ik ben 70. Ik heet de stichter van Raad van Nederland te zijn. Ik heb 2 kerken gesticht. Ik overzie vaak nog veel kerken. Ik spreek in heel veel kerken. Ik word gewaardeerd door een aantal voorgangers. En ik word niet gewaardeerd door een ander aantal voorgangers. Ook dat kan, weet je wel. Maar ik voel me erg betrokken bij het gemeenteleven. Ik voel me ook erg betrokken bij de stad. Mijn hart ligt in Rotterdam. En dat zal ook wel zo blijven. En ik zie graag wat God doet in de wereld, in de stad. Dus mijn focus is altijd weer dat zoeken, wat is de Heer aan het doen? Wat wil die nou precies? En ik geloof iets meer in de eenheid van het lichaam van Christus dan in de verdeeldheid. Ik ben 100% katholiek, ik ben 100% protestant, ik ben 100% in de cultuur waarin we leven. Maar tegelijkertijd zie ik, ja, maar de Heer is wel wat onnoembaar groter dan wat ik denk. En wat zie ik dan gebeuren? Ik zie op dit moment dat heel veel voorgangers, heel veel leiders in het christendom, terugkeren naar het aloude evangelie, zoals dat gepreekt werd in de eerste jaren nadat Jezus opgenomen werd in de hemel. Dus wat normaal was in de eerste gemeente. Dat is een evangelie waar niet zoveel ruimte is voor hemel en hel, want dat kwam pas in de 11e eeuw. Maar waar heel veel ruimte was voor het koninkrijk van God en heel veel ruimte voor de heerschappij van Jezus. Heel veel ruimte was voor genade, liefde en vrede. En ik leer steeds meer, ook met Ad, dat aloude evangelie volledig te omarmen en daar woorden aan te geven. Valt nog niet mee. Want ik ben opgevoed in een schuldcultuur. Ik moet er vooral iemand flink in zijn ziel kunnen prikken wat fout is. Dat negatieve. En we zijn niet zo opgevoed in woorden van liefde. Die zijn wat schaars. Maar de wereld schreeuwt erom. Want deze wereld kent weinig zondebesef. Maar kent wel een enorm liefdestekort. Toch? Al die uitingen van polarisatie, is dat niet veel meer een uiting van ik wil geliefd worden. Ik wil erkend worden. Ik wil erbij horen. En ik heb behoefte aan die erkenning. Ik zie dat steeds meer voorgangers die kant op gaan. En dat de juridische aspecten van het evangelie, dat die de juiste plek krijgen binnen een relationele evangelie. Niks verkeerds aan Calvijn, maar het is maar een juridisch model wat tegenover de wet staat. De wet veroordeelt, de wet vraagt om straf. God de Vader niet. God de Vader verzoent. Vader vergeeft het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dus het past allemaal in het evangelie. Maar pas op dat je niet alleen maar beperkt tot een klein stukje van de wet. En daarmee de wet God maakt. God staat er iets boven en is iets groter. Die beweging die ik zie naar dat oude evangelie is geen kleine club. Dat is een enorm groeiende gemeenschap van christenen. En het mooie van die beweging is dat die niet gekoppeld is aan 1 kerk. Dat vind ik iets heel moois op dit moment. Ik kom mensen tegen in katholieke sferen, in orthodoxe sferen, in pinksterkringen, in evangelische kringen, in protestantse kringen. Overal zie je dat naar boven komen. 3 januari zou ik met een aantal voorgangers samenkomen. Gaat helaas niet door, wordt later. Om een dag door te bidden van, wat is God hiermee aan het doen? En wie ken jij die ook bezig is? Want het komt niet uit een organisatie. Het enge is, dat is ook mijn boodschap nu, jongens, pas op dat je het nou niet gaat organiseren. Maar laten we wel onze netwerken op de hoogte brengen. Dat kan tegenwoordig, hè? Dat lijkt me naar de tweede beweging die ik zie. Heb je er nog één? Ja, kom maar. Dat is een theologie. Dat is wat schrikbarend misschien. Ik geloof dat er een ommekeer komt, want ergens in de derde, vierde eeuw is het Griekse denken binnengekomen in het christendom. En zijn wij de theologie, en theologie is eigenlijk het proberen de wil van God te verstaan of te begrijpen wie God is, zijn we ergens westers gaan benaderen. Dat heet dan ook systematische theologie. En systematische theologie betekent dat je een systeem ontwikkelt waarin je probeert te begrijpen wie God is. En dat is in zichzelf eigenlijk een ondoenlijke zaak. Ik, de mens, heb een systeem om te vertellen wie God is. Lukt niet. In dat systeem, niet bij alle theologie hoor, er zit genoeg theologie die goed is. En alles wat uit het systeem komt is ook heus wel goed. Het is allemaal wel waarheid. Maar het ontbreekt aan iets. Namelijk, het is niet meer relationeel. Het heeft niet zoveel zin om te weten wie God is als God niet je vader wordt. Het heeft niet zoveel zin om te weten wat God allemaal kan als Jezus niet je persoonlijke vriend en redder is. Het heeft niet zoveel zin om te weten wat de kracht van de Heilige Geest is en wat er allemaal uit de hemel kan vallen als het ware, als de Heilige Geest je niet persoonlijk leidt en dagelijks in je leven werkt. God wil een relatie met je. Hij praat over vader en kind. En geeft de geest om met ons op te trekken. Wat heb ik eraan om te bidden, Heilige Geest, kom, als de Heilige Geest er al niet is? Snap je wat ik bedoel? En dat komt omdat het uit een systeem komt van denken. Terwijl het uit de relatie moet komen. Hoe heerlijk is het om in de stilte te zijn en even alleen bij God, mijn papa. Even alleen bij God, mijn genadige redder Jezus. Mijn persoonlijke vriend. Even in de gemeenschap van de geest te zijn. Heilige Geest, u bent hier. U leidt mij. Het boek De Uitnodiging, verfilmd ook, hè, de check, is volgens mij de grote klapper geweest van God geweest. Zeg, kijk, hier wil ik naartoe. Dit is mijn wil. Een relationeel evangelie. En het hele leuke is, wat God dan doet, want God heeft ook humor, dan gebruikt hij een romannetje. Geen bijbelvers, geen theoloog, maar gewoon een schrijver die dwars door de pijn God leert ontdekken. Een relationele God. En je moet er eens opzoeken. Man, er zijn discussies van theologen over het boek. Word je niet goed van. Terwijl God zegt, haha, ik wil een relatie. En het beste waarop ik dat kan vertellen aan jullie is gewoon door een mooi verhaal. Een parabel. Een gelijkenis, zoals Jezus ook voortdurend parabel sprak over de relatie tussen hem en God de Vader. En het vervelende was dat religieuze mensen dan in het verzet kwamen. Ik ben blij dat jullie die kant op gaan. Want ik geloof echt, dit is de wil van de Heer. Verder onderzoeken, meer in relatie met God komen, die bergreden maar eens uitdiepen. De hemel op aarde zien te krijgen. Niet als een moeten. Niet vanuit een wet. Maar vanuit liefde, genade en vrede. Heel simpel. Zullen we afsluiten? Zou je een moment stil willen zijn? En even oud en nieuw voor jezelf. Even evalueren. En stap alsjeblieft niet in dat schuldkadertje. Maar kan je voor jezelf zeggen, ik ben dankbaar over 1922. 2019 in mijn eigen leven over deze dingen. De Vader dankbaar zijn van, Heer, dank u wel dat dit en dit in mijn leven dit jaar gebeurd is. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Dank u wel voor uw aanwezigheid in de gemeente. Waar ben je dankbaar in? Welke overwinningen van genade, liefde en vrede zie je in je leven? En waar zie je de relatie met papa, met vader, met je vriend Jezus, met je gids, Heilige Geest, versterkt afgelopen jaar? En als je dan dankbaar kan zijn over die dingen, kan je ook stappen naar het nieuwe jaar. Ja, maar daar wil ik meer van. En ik zie uit in het komende jaar meer van uw genade, meer van uw liefde, meer van uw vrede in mijn leven. Zodat mijn relatie met uw Vader, met uw Heer Jezus, met uw Heilige Geest alleen maar meer en meer zichtbaar wordt naar die ander. En als die ander blij wordt, zal ik ook blij zijn. Als die ander gezegend wordt, zal ik ook gezegend worden. Ik wens jullie een heel mooi nieuw jaar toe. En ik bid dat Gods genade, dat Gods liefde en Gods vrede door jullie heen in praktische daden wordt omgezet en zichtbaar wordt voor de wereld om jullie heen. Laat zo Gods vrede met jullie zijn, is mijn gebed. Amen. Ad, jij mag.
Ad, jij mag. Ja. Ik heb hem gehoord, Henk. En wat een heerlijke boodschap om met elkaar zo het nieuwe jaar in te gaan. Henk heeft dingen gezegd waarvan ik dacht van hoe weet je dat? Ik heb wel verteld dat ik het nieuwe jaar wilde preken over de bergreden. En dat ik daar stukjes uit ga halen. Maar dat ga ik volgende week pas vertellen. Het is zo dat wij hebben nu een paar jaar, en die postering meestal daar, hebben we het thema gehad, niet door kracht of geweld, maar door uw geest. En het was elke keer duidelijk met de heisessie die we als oudste hielden. We gaan verder met dit. En afgelopen november of zo was het, september, oktober, ik weet het niet precies meer. Maar zeg maar dat laatste kwartaal kwam God heel duidelijk naar me toe met een nieuw thema. En daar wil ik jullie volgende week, als we de Ieder heeft iets hebben, iets meer over vertellen. Maar het gaat dus wel over de bergreden. En het gaat vooral over relationeel christen zijn. En dat is ook iets waar ik de afgelopen tijd heel sterk over heb nagedacht. Ik ga niet preken hoor, maar ik wil toch een paar dingen. Met Jan hebben we daar ook over gesproken. Van dat we erachter kwamen dat als je bijvoorbeeld gaat evangeliseren, dat mensen heel erg afkerig zijn. En Jan kreeg daar last van ook. En ik weet nog de laatste keer dat je ook zei, ik vind dat best wel moeilijk en misschien moeten we eens wat anders doen. En dat was een belletje, zeg maar. Misschien moeten we eens wat anders doen. Misschien moeten we eens wat meer gaan doen aan relatie. Misschien is het wel goed dat we iets samen gaan doen met buurtwerk en met de Paarmeijer. We gaan er met jullie over praten, want we willen niet hetzelfde doen als de vorige keer, 3 jaar geleden, dat we heel veel vrijwilligers hebben en dat er op het einde een paar overbleven. En de rest had het gewoon verkeerd ingeschat. Maar we gaan het ook heel rustig doen. Maar we willen wel relaties gaan maken met buurtbewoners die hier in de omgeving wonen. En dan gaan we evangeliseren. Tenminste, dan zijn we bezig. Dan laten we zien wie Jezus is. Dan laten we zien wie Jezus is. En komend jaar gaan we gewoon ook op zoek naar die wil van God voor jouw leven. Ik vind het zo mooi. Ik moest denken, Henk, toen jij dat zei van, hè, God zegt niet ga hier linksaf, maar God gaat mee met jou op de weg. En weet je, dan kom je op een kruising of op een T-splitsing. En dan is de wil van God, zeg maar, dat je linksaf gaat. Maar God gaat dat niet heel nadrukkelijk zeggen. En jij gaat met God rechtsaf. Luister wat ik zeg, hè. Met God. Dan geloof ik dat je beter rechtsaf kan gaan met God dan linksaf kan gaan vanuit een bouwwerkje, waardoor je weet dat je linksaf moet gaan. Vanuit een doosje dat er iets tot je gesproken wordt. Want ik geloof dat God, als hij wil dat jij linksaf gaat, dat hij je heus al brengt waar je bent. Maar hij gaat met je mee. En hij zorgt ervoor dat er op die rechtsafweg niks jou overkomt en dat je terugkomt op die weg. We gaan, denk ik, een heel bijzonder jaar tegemoet. Ik heb dat nog nooit gezegd hier. En nu durf ik dat wel te zeggen. Ik ervaar dat er iets open gaat komen. Bij jullie. Bij ons. En ik ervaar ook dat je mag gaan ontdekken wie je bent in Christus. Soms kijk je naar die ander. En ik heb een paar weken geleden een beeld gehad. Ik heb er lang mee rondgelopen. Zonder dat ik dacht van, nou, is het nou voor mezelf? Maar ik begreep het niet zo. Toen heb ik het gedeeld op een gebedsavond voor het nieuwe leidersteam. Hè, waar we jullie ook voor vragen om daar ook mee te bidden. We zijn daar bezig. Toen heb ik dat uitgesproken. En vanmorgen zei de Heer tegen me, spreek het uit. Dat is het laatste wat ik zeg. En in het beeld zag ik een tafel. Een gewone tafel. Eigenlijk een tafel hier van school. En op die tafel lagen allemaal ringen. En die ringen lagen, zeg maar, met de voorkant van die ring. Ja, deze heeft geen voorkant. Maar ze hadden allemaal een steen. En met die voorkant lagen ze allemaal naar mij toe. En het was niet zo heel licht in die kaart. Het was niet donker, maar het was een beetje schemerig. En twee ringen aan de rechterkant, die schitterden. Want daar zat een diamantje op en die heeft niet zoveel licht nodig. Dus ik was geconcentreerd op die twee ringen. Dat was mooi. En toen zei God tegen mij, Ad, ik wil niet dat je zo kijkt. Ik wil dat je net zo kijkt als ik. Want ik zie al die ringen. En ik heb geen extra aandacht voor die twee ringen, hoe mooi ze ook zijn. En misschien was een van die ringen Jezus wel, dat weet ik niet. Maar hij zegt, ik zie al die ringen en ik zie ze in mijn licht. En hoe donker en eenvoudig ze ook zijn, ze zijn van mij en ze horen bij mij. En dus hoe je ook kijkt naar jezelf, hoe je ook op tafel ligt en welke ring dat je bent. En misschien denk je wel, oh, nou, misschien lig ik dan wel helemaal links. Maakt niet uit. Je bent net zoveel waard als die ring die recht ligt. En ik vind het fijn om zo met jullie het nieuwe jaar in te gaan. Ik dank je echt hartelijk. Je hebt ons echt een opstapje gegeven. En dat vind ik fijn. Relationeel. Niet uitsluiten, maar insluiten. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Ik vind het zo leuk ook, dat van die Zwarte Pieten discussie. Ja, we denken daar toch allemaal aan. En de een denkt van, ja, nou ja, voor mij mag die Zwarte Piet gewoon, wat interesseert mij dat nou? En de ander zegt van, nou, dat wil ik eigenlijk niet. Want ik vind het discriminatie. En dan, we gaan niet kiezen, we gaan ze bij elkaar brengen. En we gaan ze de liefde van Jezus leren. Hartstikke mooi, Henk. En dat is dus een hele andere blik, hè? We gaan afsluiten en blijf maar even zitten, want ik wil dan het anders doen dan anders. Ik wil met elkaar afsluiten. Als er mensen zijn die willen bidden, ga dan even staan, dan horen we je stem en spreek gewoon je gebed uit. Van dankbaarheid